Goedemorgen. Ik zal nog even mezelf iets meer voorstellen. Ik ben Daniel Hoogteiling. Ik kom uit Nederland, maar woon in het buitenland. Getrouwd met mijn vrouw Marlies. Die heb ik ontmoet op een zendingsreis met Stichting Jeugd en Opdracht. Dus we gingen met een hele groep tieners op een zendingsreis naar Hongarije. En mijn beste vriend was bij ons... Sorry. Die kan van mijn sprekersvergoeding afgetrokken worden. Ja, sorry. Shoot. We gingen met een hele groep tieners op zendingsreis naar Hongarije. En mijn beste vriend was deel van ons team. En op een dag liepen we langs een klein beekje. En toen zagen we allemaal kleine kikkers die het water in sprongen. En toen zagen wij een mogelijkheid om indruk te maken op de meisjes in ons team. En dus we vingen allebei een van die kleine kikkertjes. En toen stopten we die levend in ons mond, op onze tong. En toen gingen we naar de meiden toe en staken we onze tong uit. En dan sprong de kikker eraf of hij rolde van onze tong af. En wij dachten dat we ontzettend stoer waren. En dus dat hadden we eventjes gedaan. Toen nam mijn vriend de kikker, hij stopte hem in zijn mond en toen slikte hij hem door. Levend. Dacht ik, man, dat is zo gaaf, dan moet ik het ook doen. Dus ik keek mijn kikker aan en stopte hem in mijn mond en slikte hem door. En toen begon hij te lachen en haalde de kikker van onze tong vandaan. Had hem nooit doorgeslikt. Maar toen zei hij, jij hebt het gedaan, nu moet ik het ook doen. En dus hij slikte ook de kikker door. Dus jonge jongens, 101. En toen vertelden we het aan een paar van de meiden, maar die geloofden ons niet. En toen dachten we, jongen, wat een gemiste kans. Dus toen hadden we allebei weer een kikker gevangen. En ten opzichte van een paar van de meiden in ons team... Sorry jongens, zo vreselijk. Sorry. Ten opzichte van een paar van de meiden namen onze tweede kikker, stopte in onze mond, slikte hem levend door. En een van die meiden die stond te kijken, haar naam was Marlies en die is nu mijn vrouw. En ik denk dat dat het moment is dat ze dacht, wat een man. Dat is mijn versie in ieder geval. En dit is ook het enigste datingadvies wat ik voor onze jongens heb vandaag. Maar we zijn getrouwd. En we hebben Soulsurvivor, een jongerenbeweging begonnen in Nederland, heel wat jaar geleden. En toen ik met mijn vrouw, met Marlies, mijn eerste gesprek had. En haar vertelde dat ik haar leuk vond. En toen zei ze, ik vind jou ook wel leuk. Maar er is één ding wat jij moet weten over mij. En ik zeg, oké, wat is dat ene ding? Ze zegt, ik ga een zendeling in Afrika worden. En als jij niet bereid bent om naar Afrika te verhuizen, dan wordt dit niks. En dat was precies op dat moment dat ik me begon geroepen te voelen tot Afrika. Ik zeg, heer, zet mij samen met haar. En we zijn toen inderdaad getrouwd. En het was een passie die we allebei gemeen hadden. En na een aantal jaar getrouwd geweest zijn en met jongeren gewerkt hebben in Nederland, toen zijn we naar Kenia verhuisd. Daar hebben we 8 jaar gewoond. Er zijn 2 van onze kinderen geboren. En toen zijn we naar Amerika verhuisd, waar we nog steeds wonen. En daar is onze jongste geboren. En we werken met Stichting Jeugd en Opdracht. En we leiden een zendingsbasis met een heel stel staf en trainen en zenden jongeren de hele wereld over. En vanuit onze basis op dit moment, letterlijk, hebben we 56 teams in 44 landen zitten. Dus we trainen ongeveer 2000 jongeren, studenten per jaar en sturen ze de hele wereld over. En dat heeft absoluut ons hart en is waar we enorm van genieten. Maar superleuk om hier te zijn en bij jullie te zijn. Ik ga bidden en dan... gaan we verder. Vader in hemel, dank u wel dat we deze ochtend hier kunnen zijn. En Heer, ik bid dat u tot ons spreekt deze ochtend. En niet alleen onze hersens aanraakt, maar ook onze harten raakt. Door uw woord en door uw Heilige Geest. Dus Heer, wil u alle ruimte geven deze ochtend. Om te doen wat er in uw hart is. En te spreken wat u tot ons wilt zeggen. Heer, geef ons oren om te horen en een hart om te ontvangen. In Jezus' naam. Amen. In Matteüs hoofdstuk 22, daar vertelt de Heer Jezus, geeft hij ons het grootste en het eerste gebod. Dat we hem lief hebben met ons hele hart, ziel, ons verstand, alles wat er in ons is. En voor God is dit niet een bijzaak, dit is hoofdzaak. Als God naar ons kijkt, zijn grootste verlangen voor ons is dat wij hem lief hebben met alles wat er in ons is. De Bijbel leert ons en moedigt ons aan om de hoogste prioriteit te geven aan het liefhebben van God. En ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. En altijd naar de kerk. En leerde dat we God lief moesten hebben. En op een zondag kan ik me herinneren, dat was nog in mijn tienertijd, dat ik naar de kerk ging. En het was de tijd van aanbidding. En we zongen een lied, ik kan me niet precies meer herinneren welk lied het was, maar de tekst ging over het liefhebben van de Heer Jezus. En we bleven zingen, Jezus, ik heb u lief, Jezus, ik heb u lief. En terwijl ik het zong, op een gegeven moment had ik zo'n apart moment, alsof ik naar mezelf keek of mezelf hoorde opeens dat zingen. En dacht ik van, kan ik dat eigenlijk wel echt zeggen? Hou ik wel echt van God? En ik had een keer iemand horen zeggen, God zou de hele kerk naar de hel kunnen sturen voor de leugens die ze zingen op zondagochtend. Ja, dus ik dacht, nou, ik zou God niet nog een... ik zou God niet willen bijdragen aan een heroverweging voor God daarvoor. En ik bedacht me, ik weet eigenlijk niet zeker of ik wel van God houd. En dus toen stopte ik maar met dat liedje zingen, want ik dacht, ik zit misschien te liggen, ik weet het niet zeker. En na de dienst liep ik terug naar huis en zat ik erover na te denken. En het verontrustte me heel erg. Ik dacht van, Heer, hou ik wel van u? Ik weet dat ik u lief moet hebben, maar hoe weet ik nou dat ik echt van u hou? En of het echt is? En ik wist het niet. Ik dacht, man, ik heb God nooit letterlijk gezien. En ik weet het, wist het gewoon niet. En door die dag heen bleef die gedachte steeds terugkomen. De vraag van, hou ik wel echt van God? En die avond ging ik naar bed. Dat doe ik bijna elke avond. En ook die avond. En het was mijn gewoonte altijd in die tijd om nog een hoofdstuk in de Bijbel te lezen voordat ik ging slapen. Dus ik lag in mijn bed, op mijn buik, Bijbeltje op mijn kussen. En deze avond voelde ik me, denk ik, iets geestelijker dan andere avonden. En ik dacht, ik ga een paar hoofdstukken lezen vanavond. En ik besloot om het verhaal te lezen van de kruisiging. Van het moment dat Jezus gearresteerd werd, tot het moment dat hij weer opstond. En terwijl ik dit verhaal las, het was een verhaal waar ik bekend mee was. Maar het raakte mij op een nieuwe manier. En het raakte me hoe iedereen Jezus in de steek liet. En hoe Jezus stierf en zijn lijden. En terwijl ik aan het lezen was, kwamen er een paar traantjes. En begon ik een beetje te huilen. En toen opeens, en dit klinkt misschien een beetje vreemd, maar voor mij was het heel echt. Was het net alsof Jezus mijn kamer binnenkwam. En naast mijn bed stond. En niet dat ik hem letterlijk zo fysiek kon zien. Maar ik wist dat ik wist, God is hier bij mij. En toen sprak Jezus tot mij. En hij zei, Daniel, ik hou van jou. Ik hoorde die woorden zo duidelijk tot me komen. Zo simpel, maar het had niet krachtiger kunnen zijn. En het voelde alsof die woorden rechtstreeks mijn hart inboorden. En er kwamen zo, als het ware, golven van Gods liefde over me heen. En ik zat al een klein beetje met tranen in mijn ogen te lezen. Maar nu begon ik echt te huilen. En ik voelde me zo overweldigd door Gods liefde. En ik zat te huilen. En tegelijkertijd voelde ik me eigenlijk zo diep gelukkig op dit moment. En dus het werd een van de rare mix van emoties, van tranen en een beetje lachenachtig. Ik was gewoon zo gelukkig en voelde me zo vervuld en zo ontroerd. En toen zei ik opeens gewoon hardop in bed, Jezus, ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u. En toen dacht ik, oh nee, ik zeg het weer. En die ochtend had ik juist gestopt met dat liedje zingen. Maar nu voelde het anders. Nu voelde het zo natuurlijk. Nu voelde het alsof het zo uit mijn hart kwam. En dacht ik, maar kan ik dit wel zeggen? En toen kwam er een Bijbeltekst in mijn gedachten. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 19. En daar staat, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En toen besefte ik hem iets, dat ik niet God lief kan hebben uit mijn eigen kracht. We kunnen niet zelf liefde voor God opwekken. We kunnen niet gewoon de beslissing maken van, oké, en nu hou ik van God. Of een knop omschakelen in onze harten en opeens is het aan. Of dan staan we in vuur en vlam. Dat kun je niet zomaar in jezelf opwekken of maken. Wij hebben Gods liefde nodig om hem lief te hebben. Als wij openbaring krijgen van zijn liefde voor ons, vult het onze harten met liefde waarmee wij hem terug lief kunnen hebben. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Je hebt God nodig om God lief te hebben. Je hebt zijn liefde nodig om hem lief te hebben. En die avond landde er iets in mijn hart. Ging het als het ware van mijn hersenen, want ik wist technisch wel dat God van me hield. Maar ergens landde het in mijn hart en die avond veranderde mijn leven. En heel veel mensen geloven wel dat God liefde is, maar velen voelen zich eigenlijk niet geliefd. En we kunnen wel technisch allemaal redeneren dat God van ons houdt. Zoals bijvoorbeeld met Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld. En wij zijn deel van de wereld, dus hij zal wel van ons houden. En ja, God houdt van de hele wereld. Maar hoe voelt hij zich ten opzichte van jou persoonlijk? Als God naar jou kijkt, wat voor emoties komen erop in Gods hart? Als jij in gedachten komt, wat voelt God daarbij? En die avond veranderde mijn leven. Want opeens was die persoon waar ik over las in de Bijbel niet alleen een historisch persoon. Hij was God die mij kende persoonlijk, mijn naam kende en die daar bij me was. En die van me hield. En het veranderde alles voor mij. En sindsdien heb ik me nooit meer afgevraagd of ik van God hou, omdat ik nooit meer getwijfeld heb aan zijn liefde voor mij. Ik weet dat Jezus van mij houdt. En als wij ons geliefd voelen door God, vallen er duizend andere dingetjes op zijn plek. Want wij zijn geschapen voor de liefde van God. En zonder een persoonlijke openbaring, zonder persoonlijke realiteit, hartconnectie met God en zijn liefde, redden we het niet. En blijven we wandelen met een leegte in onze harten. Stel je voor dat wij 2000 jaar geleden geleefd hadden in Israël, Judea. En als goede evangeliegemeente, christenen uit de Hoekse Waard, religieuze persoon dat je bent, had je gehoord over Johannes de Doper. En was je nieuwsgierig geworden. En had je misschien willen horen wat hij te zeggen had. Want in het hele land praten mensen over hem. En mensen dachten, zou het kunnen dat God ons land opnieuw aan het bezoek is? Zou het kunnen dat dit een profeet is? Iemand gezonden door God met een woord van God. En misschien zou u hetzelfde gedaan hebben als duizenden en duizenden andere mensen. Die urenlang door de wildernis op zoek gingen en naar Johannes gingen luisteren. En dus stel je voor, je wandelt erheen, het is bloedheet. Een beetje zoals vandaag of morgen. En op een gegeven moment zie je een menigte mensen. Maar je komt niet om de mensen te zien. Je wil Johannes horen. En dus je werkt jezelf een beetje tussen de mensen door. En op een gegeven moment zie je daar de rivier, de Jordaan. En Johannes staat daar. Misschien tot zijn midden in het water. En hij is te spreken. En ergens raakt het je wat je zegt. Wat hij zegt. Er was een ongebruikelijke autoriteit in zijn stem. En de woorden die hij sprak. En stel je voor dat je precies op het juiste moment op de juiste plek was. Dan had je iemand het water in kunnen zien lopen. Die vroeg, Johannes, kun je mij dopen? En Johannes zei, Heer, nee, u moet mij dopen. En Jezus zegt, nee, het is goed dat je mij doopt. Ik wil dat je mij doopt. En Johannes zegt, yes, sir. En hij neemt Jezus en hij doopt Jezus. En dan staat er dat toen Jezus weer het water uitkwam, water druppelde nog van zijn lichaam af, keek hij omhoog naar de hemel en begon hij te bidden, te praten tot zijn vader. En dan staat er dat de hemelen zich openden en dat de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. En toen gebeurde er nog iets. Toen kwam er een stem uit de hemel. De vader van de Heer Jezus, die zei tegen hem, jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. En als je daar geweest was en die woorden gehoord had, dan had je misschien woorden gehoord waar je je hele leven diep van binnen eigenlijk naar verlangd hebt om te horen. Ik ben gedoopt toen ik 14 jaar oud was. Bij ons in de kerk op de Veluwe in Heerde. En bij ons in de kerk moest je altijd een soort wit gewaad dragen als je gedoopt werd. Het voelde een beetje vreemd, maar dat is wat we deden. En ik kan me herinneren die dag, ik kwam het water uit en ik keek om me heen. En ik denk niet dat de hemel zich opende. Ik kon niet zien, er was gewoon een plafond, net zoals hier. En er was ook geen duif die ergens rondvloog of op mijn landen, niet eens een vlieg, niks. En er was ook geen stem uit de hemel die zei, Daniel, je bent geweldig en ik hou van je. Helemaal niks. Het was gewoon een worship team die een liedje begon te zingen. En het was goed, maar ik heb er vaak over nagedacht. En ik dacht, ja, vader, natuurlijk hield u van de Heer Jezus. Jezus was perfect. Natuurlijk was hij uw geliefde zoon waar u zo enorm blij mee was. Maar ik dacht, hoe voelt u zich ten opzichte van mij? Ik ben niet zoals Jezus. Ik ben verre van perfect. En ik weet eigenlijk niet zeker of u wel zo blij bent met mij. En ik dacht van, wat zou u tegen mij gezegd hebben? En ik leefde eigenlijk met een gevoel dat ik altijd tekort schoot. Ik was oprecht. Ik wou het goed doen. Ik wou dat God blij met me was en van me hield. Maar ik had altijd het gevoel dat ik het eigenlijk beter zou moeten doen. Ik wist beter, maar toch te vaak verknalde ik het. En dus ik dacht, nee, dat zou hij vast niet tegen mij kunnen zeggen. En ik leefde haast met een gevoel of een gedachte dat God meer een beetje teleurgesteld in mij was. Of misschien een beetje een soort van chagrijnige, doorgeslagen perfectionist was. Die vanuit de hemel mij altijd in de gaten hield om te kijken of ik niet iets verkeerd deed. En ik kon me zo God de Vader voorstellen met een knuppel achter zijn rug. Die altijd naar me zit te kijken vanuit de hemel. Mijn naam is Daniel. Mijn naam betekent God is mijn rechter. En voor jaren vond ik dat niet leuk, want het is steeds de herinnering dat de rechter mij in de gaten houdt. En ik werd er zenuwachtig van. En mijn relatie met God voelde niet zozeer als een relatie met een vader en een zoon, maar meer als een politieagent en een crimineel. Zo voelde het voor mij. Maar toen begon ik er een beetje meer bijbels over na te denken. En besefte ik me dat toen Jezus stierf aan het kruis, dat er een grote uitwisseling plaatsvond. En Jezus nam mijn schuld, hij nam mijn zonde op zich. Hij betaalde de prijs ervoor, zodat ik zijn vergeving kon ontvangen en zijn rechtvaardigheid kon ontvangen. En zoals Jezus daar stond, in de rivier de Jordaan, gedoopt en daar stond als de perfecte, onschuldige, heilige Zoon van God. Zo staan wij hier, of zitten in ieder geval, zitten wij hier in de rechtvaardigheid van de Heer Jezus. Vergeven van onze zonden. En prijs de Heer daarvoor. Prijs de Heer daarvoor. En dan staat er in de Bijbel dat de Vader ons lief heeft met dezelfde liefde waarmee hij zijn Zoon lief heeft. God houdt van ons, net zoals hij van zijn Zoon Jezus houdt. Dan staat er in de Bijbel dat God nooit verandert, dat God liefde is en dat hij geen favorieten heeft. Misschien mevrouw, maar God heeft geen favorieten. En dus dit is wat ik voor wil stellen vanochtend. Dat de woorden van de Vader die hij sprak over zijn Zoon Jezus, dezelfde woorden zijn die hij spreekt over ons, zijn kinderen. Zijn zonen en dochters. En in het hart van God is er een liefde voor ons. En de Vader zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En ik hou van je. En die woorden moeten ergens landen in ons hart. De liefde die de Vader voor zijn Zoon Jezus heeft, is de liefde die hij heeft voor jou. En toen jij tot geloof kwam, was het meer dan gewoon een stempel in je paspoort. En God zei, oké, je bent binnen, zoek maar een plekje op. Ik bel jou wel als ik je nodig heb. Nou, God voelde er iets bij. En er zijn emoties in het hart van God. Want hij houdt van ons. En Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk. En dat betekent dat zijn liefde niet afhangt van wat we doen of wat we gedaan hebben. Het hangt af van wie hij is. En God is liefde. Hij heeft altijd van ons gehouden. Hij heeft altijd van jou gehouden. Er is nooit een dag geweest dat jij niet geliefd bent geweest door God. Er is ook niets wat jij kan doen om die liefde van God weg te nemen. Er is ook niets wat jij kan doen wat hem meer van jou zou doen houden. God houdt maximaal van jou. En hij heeft het gedemonstreerd door Jezus dood en opstanding. Als je wil kijken of nadenken van, oké, hoeveel houdt God van mij? Dan kijken we naar Jezus. Die stierf aan het kruis. Jezus die deed wat hij de Vader zag doen. Die zei wat hij de Vader hoorde zeggen. Jezus die de Vader representeerde op aarde. Jezus zei tegen de discipelen, als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Niet dat hij dezelfde is, maar hij reflecteerde Jezus, de Vader, perfect. En toen Jezus stierf aan het kruis, was het de liefde van God zichtbaar gemaakt voor iedereen om te zien. Hoeveel houdt God van ons? Hij houdt van ons tot in de dood. Jezus vond jou de moeite waard om voor te sterven. En deze liefde is persoonlijk. Ja, God houdt van de hele wereld, maar hij houdt van jou. En hij wil dat je het weet. Dat hij houdt van jou zoals je bent. Hij houdt niet van ons zoals we horen te zijn, Dat is in de hemel. Niemand van ons is perfect nu. Zoals we eigenlijk horen te zijn. Maar hij houdt van ons zoals we zijn. Gelukkig houdt God ook zoveel van ons dat hij ons niet laat zoals we zijn. Maar God heeft er geen problemen mee om in de rommeligheid van onze levens te stappen. En dichtbij te komen en samen met ons te wandelen. Met diepe liefde in zijn hart. En ons te helpen om te groeien. Om meer en meer zoals Jezus te worden. En te groeien in liefde voor hem. Mijn vrouw is vandaag niet mee, maar stel je voor dat Marlies binnen zou komen, hier zou zijn. En misschien na de dienst zou je even met haar praten. En je zou zeggen, Marlies, mag ik je een vraag stellen? En ze zou zeggen, ja hoor. En stel je voor dat je zou vragen, Marlies, houdt Daniel wel van je? En als zij zou antwoorden en zeggen van, dat is een goede vraag. Misschien, we zijn 25 jaar getrouwd en hij is er nog steeds. Dat is goed. En dan zou je zeggen, ja, dat is goed. Ik hou van hem, ik hoop dat hij van mij houdt. Maar ik weet niet zeker. Als mijn vrouw zo zou antwoorden, zou ik vreselijk vinden. Want ik hou van haar. En ik wil niet dat dat iets is waar ze zich onzeker over hoeft te voelen. Of waarvan ze moet afvragen of ik wel of niet echt van haar hou. Ik wil dat zij weet, dat ze weet dat ze weet. Dat het gesetteld is in haar hart dat ik haar lief heb. Want ik hou van haar. En hetzelfde met mijn kinderen. Als jij mijn kinderen zou vragen van, hey, houdt jullie vader wel van je? En mijn kids zouden antwoorden en zoiets hebben van, misschien als we slapen, maar waarschijnlijk niet. Dat zou vreselijk zijn, toch? Want ik hou van mijn kinderen. En ik vertel het ze de hele tijd. En ik weet dat dit zo simpel is, maar hoeveel te meer? Hoeveel te meer wil de Vader in de hemel dat jij weet dat hij van je houdt? En het is oké om ermee te worstelen. In de zin van, ik voel me misschien niet geliefd. Of het voelt niet echt voor mij. Of ik weet niet hoe ik daarmee kan connecten. Het is oké om ermee te worstelen. Maar God wil dat die worsteling ergens uitkomt. Dat je op een plek belandt waar je als het ware je hart thuis komt in de liefde van God. Die plek waar je zoiets hebt van, ik ben binnen. Ik hoef het niet te verdienen. Ik hoef er niet voor te streven. God houdt van mij. En de rust die dat geeft. De rust in de onvoorwaardelijke liefde voor God. Brengt zoveel vervulling en zoveel vrijheid. Maar als we die liefde niet kennen voor ons persoonlijk. Dan worden we hele gedreven, strevende christenen. Want we verlangen allemaal naar deze liefde. En dan gaan we het proberen te verdienen. En gaan we proberen er goed uit te zien. En allerlei goede dingen te doen. Of wat we dan ook uitspoken. Om te proberen dat vast te pakken. En elke religie op aarde biedt mensen een mogelijkheid om de goedkeuring als het ware of de liefde van hun goden te verdienen. Maar alleen in het christelijke evangelie komt de liefde van God vrij. Je hoeft het niet te verdienen. Het is Gods genade. En wij als kinderen van God mogen wandelen in die liefde van God. En wij groeien in liefde voor God als wij groeien in openbaring van zijn liefde voor ons. God houdt van jou. En nogmaals, dat kunnen we wel hier beredeneren. Maar ergens moet dat landen als persoonlijke openbaring, als realiteit, echte persoonlijke waarheid in onze harten. En moeten we ervoor kiezen om te geloven en dat te ontvangen. Dat hij van ons houdt zoals we zijn. Dat hij van ons houdt. Gods liefde voor jou hangt niet af van wat je doet. Hangt niet af van waar je woont. Het hangt niet af van je huidskleur. Het hangt niet af van wat je hebt. Het hangt niet af van de meningen van mensen om je heen. Het hangt af van wie jij bent als kind van God. En jouw identiteit, de meest belangrijke waarheid van je leven, is dat jij een geliefde zoon of dochter bent van God. Dat is de belangrijkste waarheid van je leven. Ik weet niet precies hoeveel tijd ik nog heb. Het is nu 10:50. Is het nog hoeveel minuten ongeveer? 5 minuten heb ik nog. Super. Dank je. 5 minuten. Ik heb drie kinderen. Ik ga afsluiten met dit verhaaltje. Ik heb drie kinderen. Zoon, dochter, zoon. En dus één dochter, één meid. En jaren geleden, haar naam is Leona. Jaren geleden, toen ze vier, bijna vijf was, toen werd ze groot fan van Disney-prinsessen. En ze keek verschillende van die Disney-films. En je had Ariel, Sneeuwwitje, Rapunzel. Frozen heeft er twee, geloof ik. Je kent ze niet allemaal. En ze had een paar van die poppen, ongeveer zo groot, met van die jurk aan en van die Disney-prinsessen. En die vond ze fantastisch om mee te spelen. En zij was natuurlijk ook een beetje onze prinses. En ik vroeg regelmatig, vooral met mijn kids toen ze wat jonger waren, zei ik wel eens tegen ze van, hey, wanneer houdt God van je? En dan zeiden ze altijd. En dan zeg ik, houdt God van je als je slaapt? Ja. Houdt God van je als je fietst? Ja. Houdt God van je als je bidt? Ja. Als je op school zit? Ja. En toen op een gegeven moment op een dag, toen hadden mijn dochter en onze oudste zoon hadden heftige ruzie gehad. En die avond legde ik mijn dochter op bed en ze had gedoucht en ze lag in haar pyjamaatje. Klaar om te gaan slapen. En toen zei ik, Leona, wanneer houdt God van je? Zeg altijd. Zeg ik, Leona, houdt God van je als je je broer bijt? En zeg, ja. Ik zeg, ja, God houdt dan nog steeds van je. En toen dacht ik, ik ga het even proberen moeilijker te maken. Ik zeg, Leona, houdt God van je als je poept? En ze keek me aan, ze moest een beetje lachen. Ze zegt, ja. Ik zeg, ja, dan houdt God van je. Ik zeg, houdt God van je als je niet luistert naar je vader? Ze keek me aan en ze zegt, ja. En toen heel serieus zegt, Leona, denk je dat God van je houdt als je niet luistert naar je eigen vader? En ze zegt, ja toch? Ik zeg, ja, maar je moet wel luisteren. En toen bedacht ik er nog een paar. En toen stelde ik haar een vraag die ik nog nooit eerder aan haar gesteld had. Ik zeg, Leona, maar waarom houdt God van je? En onmiddellijk deed ze haar naar achteren en zegt, omdat ik zo mooi ben. En natuurlijk houdt God van haar op meer redenen dan dat ze mooi is. Maar dit was een win. Ik zeg, ja, Leona, je bent zo mooi. En je bent uniek en je bent geschapen door God. En ik zeg, weet je dat God alles wat hij maakt uniek is? Dat er geen dezelfde bomen zijn, geen dezelfde dieren. Zelfs elk sneeuwvlokje is anders. En elk persoon is uniek. En alles wat God doet is goed. En God maakt geen foutjes. En ik zeg, toen God jou schiep, maakte hij geen foutje. Jij bent uniek en je bent geschapen door God. En jij bent mooi. En jij ziet er zo uit omdat God je zo wilde hebben. En ik zeg, en God de Vader, die is de koning. De koning der koning is de allergrootste, de machtigste persoon in het hele universum en alles erbuiten. Ik zeg, en jij bent zijn dochter en dat maakt jou een prinses. En dus Leona is een prinses. En dus zij speelde met al die prinsespoppen. En ze vond het super. En toen op een dag toen ze aan het spelen was, kreeg ze een openbaring. En ze kwam naar mij en Marlies toe en zegt, papa, ik ben een prinses. En we, ja. En ze zegt, ik kan geen broeken meer dragen. Die hadden we niet aan horen komen. Zagen we niet aankomen. Ze zegt, wat zeg je? Ze zegt, prinsessen dragen alleen jurken. En ik ben een prinses en ik kan geen broeken meer dragen. En we dachten, hoe kom je daar erbij? En ze zegt, nee, in alle films en al mijn poppen zaten poppen erbij. Ze zegt, kijk, ze hebben allemaal jurken aan. En dus Marlies zei van, nee, maar ze hebben ook prinsessen hebben ook wel broeken. En gewoon op de foto, dan, of in de film, dan doen ze de jurk aan en blablabla. Maar zij wou het niet geloven. Ze zegt, nee, prinsessen dragen alleen jurken en ik wil alleen jurken dragen. En dat was een probleem. Ze had wel een paar jurken, maar ze had ook heel veel broeken. En de gewoonte was in de ochtend dat zij wakker zou worden en dat Marlies kwam dan om haar kleren uit te zoeken en haar aan te kleden. Maar dat was een risico die mijn dochter niet meer kon nemen. Want dan was het een beetje 50-50 of het een broek of een jurk zou zijn. En dat kon niet. En dus wat er toen ging gebeuren is dat zij wakker werd. En zij ging naar de kledingkast. En daar had ze een paar jurken hangen. En die waren veel te hoog voor haar. Maar ze trok ze dan van de klerenhangers af. En in die week heeft ze er heel wat gebroken. Trok de jurk van de klerenhanger af. En werkte haar lichaampje in die jurk. En vrouwen weten, sommige jurken zijn moeilijk om aan te doen. Er zitten allerlei knoopjes of dingen achterop en weet ik veel wat. En dus haar broertje moest dan helpen, waar ze de kamer mee deelde. En wat er toen gebeurde, is dat elke ochtend voor een paar weken gebeurde precies hetzelfde. Ze deed een jurkje aan en toen kwam ze mij opzoeken. En dan kwam ze naar beneden en daar vond ze mij dan typisch. En dan kwam ze naar me toe en zonder wat te zeggen begon ze voor me te dansen. En haar jurk te showen. En ergens voelde ik de belangrijkheid van dat moment. En dus ik keek naar haar en terwijl ze danste had ik het gevoel, het was net alsof haar hart me twee vragen stelde. En de eerste vraag was, papa, zie je me? En dus ik legde neer wat ik deed en ik keek naar haar en soms zei ik, Leon, ik zie je. En dan de tweede vraag, de grote vraag. En ben ik mooi? En ik zei dan tegen Leon, Leon, je bent zo mooi. Je bent zo schitterend. Ik vind het heerlijk om je te zien. Ik ben zo trots op jou. Dat je mijn dochter bent. Je bent mijn prinses. En ik hou van je. En dan vroeg ik, kun je nog een keertje een rondje draaien? Dan draaide ze nog een rondje. En dan soms dan viel ze over de jurk. En dan moest ze overeind komen. En de jurk weer goed doen. En tot haar hart vol was. En prinses Leona klaar was om de dag te overwinnen. En de volgende ochtend gebeurde precies hetzelfde. Kwam ze weer. En ik vraag me af. En ik spreek nu even specifiek tot de meiden. Maar vraag me af of er soms iets in jou is. Net als een klein meisje. Wat voor de vader wil komen. En misschien dezelfde vragen stelt. Vader, ziet u mij? Ja, u ziet de jeugdleider, of u ziet de voorgangervrouw en weet ik veel wat allemaal, andere bijzondere vrouwen die hier in de gemeente zitten. Maar heeft u mij ook gezien? Ben ik u opgevallen? En dames, ik garandeer je, Gods oog is op je. En je bent uniek. En hij heeft jou geschapen omdat hij je hier wilde hebben. En hij heeft je zo geschapen omdat hij je zo wilde hebben. En wat jij en God hebben, omdat je uniek bent, wat jij en God hebben, dat heeft niemand anders. Alleen jij kan iets aan God geven wat jij kan geven. Niemand anders kan dat doen. God houdt van je. En hij zegt tegen jou, jij bent mijn geliefde dochter. In wie ik een welbehagen heb. Ergens had ik het gevoel dat God als het ware de dames onder ons wilde benadrukken. En als het ware in de ogen wilde kijken en zeggen van, hey, je bent mijn geliefde dochter. Ik hou van jou. En ik heb geen foutje gemaakt toen ik je geschapen heb. Laten we gaan staan. De worship team mag naar voren komen. Goed, dit was natuurlijk niet een vrouwenpreek, dus voor de man ook. Amen. Jezus, de meest machtige persoon die ooit op de aarde rondliep, die had het nodig om de stem van de Vader te horen. Die zei, jij bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. En wij als mannen hebben dat nodig. We moeten dat horen, die stem van God die zegt van, hey, zoon, ik hou van je. Ik ben trots op je. Je hoort bij mij. Ik ben je vader. Ik ben voor je, niet tegen je. Ik wil gewoon graag een moment nemen om voor ons om gewoon even stil te staan bij God en onze aandacht op hem te richten. Dus laten we onze ogen dicht doen en gewoon ons, als het je helpt om te concentreren, ons richten op God. En ik wil vragen of God door zijn geest zijn woord wil bevestigen in onze harten. En tot ons wil spreken. En gewoon even voor ons een moment van rust en zeg van, Heer, gewoon even stilstaan bij uw liefde. Want God houdt nu van je. Hij wacht niet op een verbeterde versie van je. God wacht niet totdat je een bepaald niveau van geestelijke volwassenheid bereikt hebt voordat hij van je houdt of van je kan genieten. Hij houdt nu van je. Hier zoals we staan in deze gemeente, vanochtend, op dit moment. God ziet je en hij houdt van je. En de woorden van God over jou zijn, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. En dus Vader in de hemel, als uw zoon en dochter staan we voor u deze ochtend. En danken we u voor uw woord. En danken we u voor uw liefde. En Heer, ik bid op dit moment dat u onze harten vult met uw liefde. Op een verse manier, Heer. En ik bid voor het vuur van uw liefde om onze harten te raken. Door uw Heilige Geest. Dus kom, Heer, en beweeg in ons midden. Terwijl we hier staan. Heer, u houdt nu van ons. We danken u vanochtend voor uw liefde. Heer, we bidden voor persoonlijke openbaring. Christelijk geloof is niet een of ander zonde managementprogramma. Het is een persoonlijke liefdesrelatie met God. God houdt van je. God houdt van jou. Ik heb hier zoveel jaar mee geworsteld. Ik kon er niet mee. Ik voelde me totaal niet geliefd door God eigenlijk. En één iets wat zoveel doorbraak bracht in mijn hart was ik dacht, oké, of ik het nu voel of niet, het is wel waar dat God van me houdt. En ik dacht, ik ga ervoor kiezen om het te geloven, of ik het nu voel of niet. En toen begon ik één zinnetje uit te bidden en uit te spreken tegen God over en over. En dat bracht zoveel doorbraak in mijn hart. Ik zei gewoon in geloof, Heer, u houdt nu van mij. Niet op een dag later in de toekomst, nu, hier en nu. Ik zei, Heer, u houdt nu van mij. Ik kies ervoor om dat te geloven. Heer, u houdt nu van mij. En misschien helpt het jou. Helpt je om die waarheden te laten landen in je hart. Gewoon te kiezen, te geloven wat Gods woord zegt. En ermee in te stemmen. Zeggen, Heer, u houdt nu van mij. U houdt nu van mij. En Heer, we ontvangen uw liefde.